Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 255 van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte, die weer een kraakgeluid zat te maken tijdens deze aankondiging. Te Utrecht voor het Rode Gordijn en Jan Dijkgraaf te Eerstega voor de landkaart van Friesland. Bas, een hele goede morgen.
Goedemorgen, Jan Dijkgraaf.
It geht on.
Oh mijn god, welkom.
Ja, wat allemaal, hè? Wat allemaal. Ja. Nou, moeten we nog eventjes erin komen? Dik advocaat?
Ja, jammer.
Ach man, ik vind het zo
triest. Het gaat dus om zijn dochter. Zijn dochter is ernstig ziek, begrijp ik. En daarom stopt hij als bondscoach voor Curaçao.
Direct, ja. En hij gaat zich richten op zijn dochter. Ja, ik ken zat mensen in de sport en entertainment en weet ik het allemaal, wereld die dat niet zouden doen, hoor. Petje af voor Dickie.
79 ook, hè?
Ja.
Dan zijn dochter. Ik neem aan dat het dan heel ernstig is. Dus ik snap dat wel. Dat,
ja. Nou, ik had hem zo gegund. Tweede WK voetbal in Amerika. Echt.
We hadden er allemaal naar uitgekeken.
Ja, nou krijgen we fucking Fredje Rutte. Dat is echt de saaiste trainer die er in heel Nederland te vinden was.
Mm.
Fred Rutte, ja, die nemen ze dan. Die hadden ze ook al eerder gevraagd, begreep ik, voor advocaat kwam. En toen ging het niet door en nu doet hij het wel. En die neemt dan ook nog zijn staf mee. Dus Cor Pot, de rechterhand die al 100 jaar met Dick advocaat meereist. Mm. Die is ook gestopt. En Caspar van Eyck, de dokter. Bekend van alvleesklierkankeronderzoek. Oud clubarts van Feyenoord. Ja, die gaat zich ook bezighouden met de dochter van Dick advocaat. Dus dan kan je wel ongeveer invullen welke ziekte ze heeft. Ja, en dus gewoon, ik vind het zo zielig voor die man. Echt, het is zo'n aardig kerel, die Dick advocaat. Echt.
Want jij kent hem.
Nou ja, ik heb 1 voetbaltoernooi met hem te maken gehad. Dat was het vorige WK in Amerika, 1994.
Ja.
Toen hij zei dat hij me in de gaten zou houden. Toen ik me voorstelde als panoramaverslaggever.
Ja.
Nou, dat... ja, dat snap ik wel.
Maar omdat hij je wilde opstellen of omdat...
ja, nee, omdat hij me terug wilde sturen met het vliegtuig. Ja. Nee, omdat Panorama een zekere reputatie had. Maar ja, Bas, hij wist natuurlijk nog niet dat ik gewoon een hele nette jongen ben van de categorie fair and balanced.
Nee, absoluut, absoluut. Maar goed family first, juist. Dus ik begrijp het wel.
Nee, maar niet alleen begrip, echt heel veel respect voor. Want ik weet hoe graag hij dit nog wilde. En, ja, dit is de zonde. En ja, er was nog iemand die de baan kwijtraakt. En
daar dat viel me op, Tina Nijkamp.
Ja.
En jij bent onze tv-specialist. Maar ik had eigenlijk nog nooit van Tina Nijkamp gehoord... totdat ze continu de kijkcijfers aan iedereen ging vertellen... en een column kreeg in de Telegraaf, meen ik.
Ja. 2 jaar geleden besloot NPO en RTL opeens dat het toch wel heel erg vervelend was als de mensen in het land de dag na een uitzending zouden weten hoe de kijkcijfers van programma's waren. Want uitgesteld kijken was heel belangrijk. Dus toen besloten ze dat ze pas de kijkcijfers een week later bekend gingen maken. Dan gingen ze dat uitgesteld kijken meetellen. Kortom, dat heet het opfluffen van kijkcijfers. Nou, op zich zou er wat voor te zeggen zijn. Maar ik zou denken, doe het gewoon allebei. Hè? Had dan gezegd, direct doen we de kijkcijfers... en een week later doen we nog even de versie met uitgesteld kijken.
Ja.
Maar dat deden ze niet. Het moest allemaal geheim worden voor de mensen in het land... en ook voor alle media. Alleen een select groepje tv-makers, wat niet zo heel select was... kregen elke ochtend wel die kijkcijfers...
Ja.
En Tina Nijkamp was een van de mensen die dat kreeg. Ze is dus oud zenderbaas van SBS6. Daar is ze zenderbaas geweest. Dus zij kreeg ze, en of ze ze nog zelf kreeg... of via een bron die het ook allemaal flauwekul vond. Maar ze kreeg ze en ging vervolgens op Instagram daarover posten elke dag. Nou, natuurlijk reet.
Want dan kun je met de meest prachtige analyses komen.
Precies, dus, ja, reet interessant. Nou, vervolgens werd ze ook op een schild gehezen als tv-gezicht... En sinds Angela de Jong gestopt is met haar tv-columns nog veel meer. Dus ze zit bij bijvoorbeeld Vandaag in Zuid vaak. Ze heeft een column in de Telegraaf over tv gekregen. Nou, het is allemaal niet de klasse die Mark Koster heeft. Hè, want die schrijft ook nog goed. En Tina Nijkamp zit er niet voor omdat ze goed kan schrijven... omdat ze kennis heeft van de tv-wereld. Ja. Dus het is een grote mevrouw geworden. Maar ja, goed, haar bestaansreden was in feite wel het feit dat zij als enige gewoon schaamteloos die kijkcijfers wel naar buiten bracht. En die valt nu weg, want de omroepjes hebben besloten dat ze toch maar weer dat toch wel belangrijk is om de wereld kont te doen van de kijkcijfers zoals ze echt waren de avond tevoren. Ja. En dan gaan ze ook nog uitgesteld tellen erbij doen. En dan gaan ze ook nog een keer online erbij doen. Dus je krijgt 3 keer een kijkcijfer van hetzelfde programma. Nou, die laatste is voor de omroepen als het gaat om het binnenhalen van reclamegelden natuurlijk het meest interessant, want dat is het hoogste cijfer. Maar voor de kijkers is het meest interessant. Zeker de ouderwetse tv-kijker. Ja, wat gebeurde er gisteravond? Wie won gisteravond? Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat een programma, laat ik zo zeggen, een NOS-journaal ga je niet uitgesteld kijken. Dus dat scoort heel hoog de dag na de uitzending, maar dat scoort veel lager 7 dagen later als uitgesteld kijken wordt meegeteld. Maar het scheelt 100.000 kijkers hoor, bij de grote programma's. Ja. Ik heb het bij de Meilandjes gevolgd. Nou, dan zijn er vaak 300.000 mensen die uitgesteld kijken of nog meer. Ja, dat zijn natuurlijk er zijn programma's die blij zouden zijn met 300.000 kijkers. En daar gaat het alleen maar om de uitgestelde.
Maar dus Nijkamp is nu haar verdienmodel
kwijt. Nee. Want op Instagram verdient ze er geen geld mee. Een column bij de Telegraaf houdt ze wel. Omdat ze natuurlijk wel die kennis van de tv-wereld inbrengt. Mm. En bij Vandaag in Sight doet ze lekker mee met de jongens. Dus die blijven haar ook. En die hebben een groot tekort aan vrouwen die gebekt zijn.
Ja.
Die ze dan ook nog mogen. Hè? Want anders zou Zwageman er bijvoorbeeld zitten. Dus ze heeft zich dankzij die ingreep van NPO en RTL. Dat stiekeme gedrag van die lui heeft zij de positie wel verworven.
Ja.
Maar ja, het nieuws is eraf. We gaan niet meer 's ochtends naar Tina Nijkamp kijken hoe het met de kijkcijfers zit. Maar we gaan gewoon weer naar de site van kijkonderzoek.nl.
Maar goed, aan de andere kant is het misschien wel haar verdienste dat de cijfers nu wederom openbaar zijn.
Nou ja, ze maakte in elk geval duidelijk hoe belachelijk het was, omdat heel veel mensen de cijfers wel kregen. En ik weet ook wel van Martien dat de Meilandjes gewoon elke ochtend na een uitzending keurig kregen hoe de kijkcijfers waren. Een appje dus. Dus het is zo'n betutteling van de mensen mogen niet weten dat direct kijken op tv, dat ernstig aan het dalen is. Dat is eigenlijk wat ze.
En dat Peter van der Vorst, een van de, was daar de aanjager van,
ook.
Hè?
Ja, deed dat
die,
mee.
Die wilde echt dat die cijfers geheim werden.
Ja, schandalig.
Nou ja, ik ben voor maximale transparantie. Ja. En helemaal als het aankomt op cijfers van de publieke omroep. Dan
ja, precies, want Peter van der Vorst was nog van de commerciële. Nou, die moet het eigenlijk zelf weten. Maar van de staatsomroepen zou het echt schandalig zijn.
Ja.
Dus nu gaan we weer elke dinsdag, elke woensdag en elke vrijdag gaan we toch even Ongehoord Nederland kijken. Ongehoord nieuws, maar dan niet op tv. Maar op kijkonderzoek.nl, dan gaan we kijken, hebben ze de 100.000 gisteren aangetikt of niet?
Ja.
Nou, dat is toch
nieuw
elke
gezelschapsspel.
Week. Ja, precies. Ja. En dan appen wij elkaar een keertje of 60 per jaar weer niet.
Nee.
Want ze hebben die andere week hebben ze vakantie.
Ja, ik zie dat je in het Sliep- en Sneupenhuisje zit. Mag je nog steeds je kantoor niet in?
Ja, Pim zit nog steeds op mijn plek, dat klopt. Vanaf 1 maart is het Sliep- en Sneupenhuisje weer te huur. Gaat het weer open, dus dan word ik verbannen. Ja. En we hebben nu afgesproken dat ik dan Thea op dinsdagochtend 1,5 uur van haar plek mag verdrijven. En dan krijgen we geen uitzicht op die mooie oude kastdeuren die je een paar keer gezien hebt toen we het voor het eerst met beeld deden.
Yeah.
Maar dan krijg je uitzicht op mijn voorraad aan typemachines. Dat staat achter Thea. Dus het uitzicht gaat veranderen. Maar dat past wel meer bij mij dan een dichte kast.
Ja.
Vind je niet? Typemachines.
Ja. Een rurale deur.
Tientallen typemachines ga jij dan zien, Bas Paternotte.
Ja, nee, leuk.
Wat tevens reclame is natuurlijk voor mijn bedrijfje voor na mijn pensioen. Als ik in de typemachinehandel ga.
Typemachinehandel.
Genoeg over ons, Bas Paternotte. we gaan luisteren naar de VRT. Omdat dat Belgen dingen toch al het nieuws toch altijd met een mooiere stem en daardoor zachter brengen dan wij. Dus dan valt de ellende op zich wel mee.
Ik zweer, ik beloof, trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer, ik beloof, dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. De minister-president, tevens minister van Algemene Zaken, de heer Jetten.
Dat verklaar en beloof ik.
Ja, vanmorgen hebben de ministers van de nieuwe Nederlandse regering met aan het hoofd Rob Jette als minister-president de eed afgelegd. Ze kunnen nu echt beginnen te regeren. Jette is de leider van de links-liberale partij D66. Ook de liberale VVD zit in zijn regering, net als het christendemocratische CDA. Maar zelfs met die partijen samen heeft zijn coalitie geen meerderheid in het parlement. Het is een zogenoemde minderheidsregering.
Ja, dat klinkt toch erger of veel minder erg dan wanneer je gewoon hier hoort van het kagisme heeft gewonnen.
Ja, ik heb het idee dat Vlamingen ons altijd verneuken, Jan. Want ik heb een keer een tv-programma gezien, een Belgisch tv-programma. En daar vroeg de ene bekende Belg aan de andere bekende Belg van... kun jij ook Nederlands praten, zoals Nederlanders dat doen? En toen ging die mevrouw keurig Nederlands praten. Oh? Ze kunnen gewoon praten zoals wij. Ik weet niet wat het is.
Ja, maar waarom zouden ze? Het is toch veel mooier dat Vlaams?
Oh nee, ik hou niet zo van Vlaams.
Ik vind bijvoorbeeld, Geert Wilders hoort praten over asiel en migratie, of Sam van Rooy van Vlaams Belang, ja, dan komt het bij Sam van Rooy komt het allemaal veel minder hard zijn strot uit. Terwijl de boodschap even goed is.
Nee, dat zeigen, dat staat mij juist tegen van het Vlaams. Maar ze kunnen dus gewoon normaal Nederland, maar ze weigeren het. Dus ik weet het niet.
Ja. Dus als ik voortaan in Antwerpen...
Ooit wordt het weer Nederlands. En dan gaan
dus
we
als ik
ooit
in Antwerpen ben, moet ik zeggen... ik versta u niet, kunt u ook Nederlands spreken?
Ja, dat zou wel heel erg zijn.
Maar goed, Bas, we hebben dus een kabinet Jette. En er zijn ook grappenmakers die zeggen Jette 1. Nou, God bewaar ons, hoewel ik er niet in geloof, maar...
Dat is een automatisme, want dat was ook met Schoof. Toen hadden mensen het opeens over Schoof 1. Ja. Maar hallo jongens, 1 betekent dat er ook een 2 komt, hè? En dat
zou
is nog helemaal
komen,
niet zeker.
Nee, moet er niet aan denken. Nee. Ja, hoe lang gaat het zitten? Laten we maar met de hamvraag beginnen.
Nou, daar hadden we het laatst, hadden we volgens mij zondag over. Er zijn mensen die zijn in de veronderstelling dat er morgen alweer verkiezingen zijn. Maar ik weet het niet. Voor hetzelfde geld blijft ze gewoon 4 jaar zitten, joh. Ze moeten meerderheden halen. En zolang ze meerderheden halen en dat spel slim spelen, dan kunnen ze de hele rit uitzetten. Dus ik geloof helemaal niet dat het heel snel alweer voorbij is.
Nee, maar goed, hoe heb jij gisteren je dag doorgebracht, Bas Paternotte?
Oh ja, gewoon tv aan.
Ja, en toen? Wat voelde je overal bij? Wat zag je?
Ik voelde er dus weinig bij. Maar ik hou dus niet van verandering. Hè? Ik vond het erg dat Rutte wegging. Want dan krijg je een nieuw kabinet. En dan moet je al die namen uit je hoofd leren. Bla, bla, bla. En nu vond ik het erg dat Schoof wegging.
Ja.
Dus ik hou gewoon niet... Ik ben een reactionair. Hè? Ik heb het liefst alles gewoon bij het oude houden. Van mijn part hebben we gewoon een premier voor het leven. Dat is beter dan al die wisselingen. Dus nee, dat is een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk hoofdzakelijk gekeken naar de bordesscène, waar ook alweer gezeik over was. Hè? Linkse mensen waren boos dat Dylan Jasilgus apart naar het paleis werd gebracht. Hè? Dat geluid wat u net hoorde op de achtergrond, dat waren dus die lui van Extinction Rebellion, die met een soort luchtalarm voor Huis ten Bosch stonden.
Ja.
Maar goed, we weten Dylan Jasilgus die zit in een zware, hoge graad van beveiliging. En zij werd dus, ik weet niet waarom precies, maar zij werd apart naar het paleis gebracht. Hè, want de rest kwam met busjes. Waardoor ze alleen die trap opging. En vervolgens zag je er vanaf de bordestrap zwaaien naar de mensen in het land. In casu de cameraploeg en de fotografen. Maar ja, die fotografen die riepen de hele tijd: Dylan, Dylan, wil je even zwaaien?
Ja.
Maar goed, toen ik las ergens, zal wel weer benen en varen zijn geweest. Dat Dylan Jasilgus probeert de show te stelen, of weet ik veel. Terwijl ze op puur praktische redenen eerder op het paleis was dan de rest.
Ze stond daar eer voor de rest, bedoel je?
Ja. Ze stond alleen op de trap naar het land te zwaaien. Ja. Dus ik vond het buitengewoon geestig. Maar ja, dat moest natuurlijk weer worden afgezekerd. En later kwam natuurlijk de grote test. De ministers bij de moedige vorst op het bordes. Nadat trouwens Thierry Aartsen door het pakket zakte, hè?
Echt?
Heb je het gezien?
Ik dacht er een grap van. Nee, ik heb niet gekeken, Bas. Ik moest werken.
Ze stonden in die grote zaal waar ze dan worden hoe noem je dat? Beëdigd?
Geïnstalleerd,
Geïnstalleerd door de moedige vorst. En Thierry Aartsen die stapt naar voren en je hoort echt een enorme krak. En hij kijkt ook naar beneden. En dat is zo'n prachtig oude pakketvloer daar. En dat maakt nog wel eens geluid. Maar het klonk echt alsof die doorheen zakte. En toen moest ik dus denken aan Hubert Bruls. Waar eventjes... Hè,
dat ja, was even dat
het gerucht dat hij ook minister zou worden. Die had die hele zaal laten instorten ja. waarschijnlijk.
Nee, dus dat had ik niet erg gevonden. Maar dat terzijde. Ga verder.
Ja, als die zaal was ingestort.
Nee, dan een paar, ja, ze hoeven niet dood. Maar gewoon dat ze allemaal een half jaar niet konden werken. En moesten worden vervangen. Ja. Dat die partijen dan allemaal weer met nieuwe namen hadden moeten komen.
Oh, ik was vooral dan bezorgd over het cultuurhistorisch element. Namelijk dat prachtige oude paleis.
Ja, dat is
dus de ministers interesseren me minder.
Ik hoorde van Koos Postema bij een van de vele terugblikprogramma's toen hij dood was. Dat Soestdijk ook helemaal verwaarloosd wordt. Mm-hmm. Sinds een nieuwe eigenaar heeft. Dus ja, als zij er al geen acht slaan op het behoud van cultureel erfgoed, zij van die familie. Dan zal het mij echt jeuken als bij de letterlijke val van het kabinet Jetten.
Ja.
Als dan een of andere vloer in een paleis eraan gaat, hoor. Ja. Dat zal me echt
voorstellen. Hubert Bruls verantwoordelijk voor val Jetten.
Ja.
Ja, hele paleis ingestort. Uiteindelijk stonden ze buiten. En toen hebben we natuurlijk wel eventjes vanuit Style Street technisch aspect even gekeken. Wat vond je ervan? Ik vond Sophie Hermans het ergste, geloof ik, met die afgezakte laarzen.
Ik zag 's avonds een mevrouw met hele rare kleding, raar haar en een rare bril. Ik geloof bij Pauw en de Wit, maar ik weet niet zeker. Maar die
bij Jinek.
Bij Jinek, ja.
Een soort ui met een, met een dopje op haar hoofd. Dat was heel apart.
Ja, die. Ja. Geen idee hoe ze heet, want ik heb alleen maar selectief teruggekeken. Maar die hoorde ik haar recenseren. En die wilde op een hele nette manier zeggen, en dat lukt haar ook, van ja, er staat eigenlijk gewoon een ordinaire stoephoer.
Nou, dat had ik dus ook. Ik heb die mevrouw voor wie je het hebt, heb ik alleen gezien. Want het geluid stond niet aan, want het was net na het diner. Maar goed, ik had diezelfde associatie. Ik moest denken, was dat Hamburg, de Reeperbaan?
Ja, ja.
Die bekende...
Vlakbij St. Pauli.
Ja, nou, die bekende Hoerenstraat. En daar waren er wel eens documentaires over uit de jaren 80 of de jaren 90. En dan zag je daar dames staan met laarzen en een uitstraling aan Sophie Hermans.
Ja, die laarzen waren denk ik wel hoger. Want dat waren dan laarzen boven de knie in die jaren.
Mm-hmm.
Maar goed, toen liep jij nog in je nikkenbokkertje rond. En ik kwam trouwens ook niet op de Reeperbaan. Maar goed, ik heb er wel eens foto's van gezien. Maar nee, dat was het gewoon. Ordinair. Ik kan geen ander woord. En die mevrouw die zei dus underdressed. Dat was uiteindelijk haar conclusie. En toen werd er wat gelachen. Omdat ze heel veel moeite had om te zeggen wat ze eigenlijk dacht. Dat heeft ze dus ook niet gedaan. Nee. Ja, het was echt ronduit ordinair. En aan de andere kant van de foto, en dan laat ik het verder, want dat waren gewoon de twee die mij het meest opvielen. Daar stond een gozer met een pantalon, heet dat geloof ik, als onderdeel van een pak. Ja, die was zo lang dat er gewoon 44 vouwen in vielen, van zijn enkels tot zijn leuter. En dat was Sjoerd fucking Sjoerdsma. Ja, maar ik vond de opstelling, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar die vond ik wel geniaal. Van het geheel.
Ja, dat zei je, hè?
Ja, zei ik in mijn geloof ik in mijn
van
toetje.
De zijkant kun je heel makkelijk ze eraf knippen.
Ja, aan de linker buitenkant zat Sjoerd Sjoerdsma. Aan de rechter buitenkant zat Sophie Hermans. Nou, Sjoerdsma is gewoon de grootste teringleier die er rondloopt. Ja. En Sophie Hermans, zie de gasvoorraad van vanochtend. 1,1%. Ja, Sophie Hermans is de grootste prutser van dit gezelschap.
Ja.
Dus als je die eraf knipt, dan hoef je niks aan de foto te doen verder. Nou, dat is tevens mijn advies aan Rob Jetten en Dylan Jesilkes. Stuur die twee prutsers maar gelijk naar huis. Zo.
Ik zag Sjoerdsma trouwens, daarna gaan we verder met het bordes. Maar ik zag Sjoerdsma gisteren ook in die uitzending uit het Katshuis. Toen daar was niet iedereen. Dus hij was dan voor de Tweede Kamer bij een koffie. Ze hadden een koffiekarretje neergezet en dan... Omdat ze al die ministers en staatssecretaris koffie moeten gaan drinken voor meerderheden. En er werden ze geïnterviewd bij een kopje koffie. En daar kwam Sjoerdsma aanlopen. Je had laatst die baas van ICE, hè, van Donald Trump. Die gozer, die had een soort SS-jas aan.
Ja, ja.
Sjoerdsma heeft dezelfde jas. Nee, maar echt net zoals Dwight Schrute, hè, uit The Office. En SS'ers met van die grote knopen hier. En het zag er niet uit. Echt bizar gewoon. Dus Sjoerdsma... Initiale SS, ook nog eens zo'n gekke SS-jas. Het is een hele, hele rare vent. En hij blijft het herhalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt met China.
Ja, China
en
niemand, buigt wel voor mij.
Niemand heeft ons bewezen dat zo is.
Nee.
Het is een soort mantra. Ze blijven het maar roepen in de hoop dat het zo is. Maar dat weten we helemaal niet.
Het is sowieso het kabinet van de mantra's. Want als je al die tweets van al die lui ook las, joh. Het was gewoon allemaal van die afgestemde drietrapsakketten. Ik werd er helemaal niet van. Wat een volk.
Verschrikkelijk.
Aan de slag. Ja, nou, wat mij betreft zo snel mogelijk van slag af.
De openingstweet van D66 was trouwens Jette met zijn bewindsploeg. Dus alle D66'ers. En Memo Palme.
Ja.
Zag je dat? Ja. Zij stond ernaast.
Ja, dat is wel grappig.
Dus of ze hebben haar toegeëigend. Dus dat ze helemaal in het D66-kringetje zit. Of VVD en CDA wilden haar niet op de foto hebben.
Of, Bas, ze heeft zichzelf bij D66 geplaatst. Want ik weet niet of jij Kirstie Ronge nog volgt. Die vrouw die toen de aanval opende op, wie was dat? Bij dat SBS6-debat met Gené. Was dat?
Op Timmermans.
Ja, dat denk ik. Ja, op Timmermans. God, man, die is al een hele tijd weg in mijn beleving.
Ja,
maar die opende de aanval op Timmermans. En dat werd eigenlijk wel het gezicht van de toeslagenouders, zei. Een beetje een van de gezichten.
Oh, die mevrouw zelf. Dat is Kirstie. Ja, weet ik nog. Ja.
Nou,
ja.
Die moet helemaal niks meer hebben van Sandra Palmer.
Oké. Okay.
Dus Sandra Palmer heeft in elk geval bij een deel van die toeslagenouders volledig afgedaan. Omdat ze eigenlijk het beleid van haar voorgangers voorzet. En dat is, regel het vooral niet goed voor die mensen.
Ja.
Regel niks of regel het niet goed. Maar dat is een beetje hoe het nog altijd zit, hè, in die wereld. We vergeten dat omdat het uit de actualiteit is. Maar het is nog lang niet opgelost met die toeslagenouders.
Nee.
Dus Sandra Palmer heeft
week over, hè? Die ene toeslagenmoeder die een beslag op een standbeeld van het ministerie liet leggen. Omdat
Maar Sandra Palmer is de enige die een baan voor het leven heeft als het klopt dat ze is aangesteld door de koning.
Ja.
Tot het moment dat de toeslagenouders allemaal afgehandeld.
Dat doet ze slim. Ja. Dat doet ze slim. Maar goed, het viel me vooral op dat
maar
ze.
Goed, maar goed,
misschien hebben ze
een
loodje. Misschien hebben ze een loodje getrokken. Dat kan ook.
Nou ja, ze hoort er in elk geval niet bij die andere twee partijen. Dus als je bij NRC gaat, NRC en D66 qua waanzin lijkt dat toch best wel op elkaar.
Daarom. Nou, nu de rest. Ja. Boekhold O'Sullivan. Ik heb die naam is ook nog niet helemaal geïnternaliseerd. Zij droeg een soort vest. Dat irriteerde me ook mateloos. Wat is er gebeurd? Mantelpakje is niet goed genoeg voor mevrouw Boekhold O'Sullivan of zo. Dat moet een vest. Ik hou daar niet van. Het was een soort Sigrid Kaag had ook van die vesten. Dat is leuk thuis voor de open haard, maar niet op het bordes bij de moedige vorst. Irriteerde me mateloos. Rianne Letschert had Tante Pollen op dienst. Vorige keer was dat Fleur Agema, hè, met zo'n wijd uitlopende, alsof er een soort raketmotor onder zit.
In verschillende kleuren.
Ja. Nou ja, dat was Rianne Letschert. Ik hou daar eigenlijk ook niet zo van. Sophie Hermans hebben we besproken. Dylan Jesilgers. Ik vond het wel tegenvallen, dat broekpak. Ze heeft zoveel mooie kleertjes en ik vond het iets te flats, irriteerde me.
Pak nou ook nog wat mannen, want anders krijg je dat gezeik weer.
Ja, nee, daarna komen de mannen. Maar het haar van Dylan zat wel goed. En dan komen we bij de mannen.
Die vrouw met met die grote brillen en die zwarte krullenbol? Ik ken ze nog niet allemaal. En zeg maar links van Willem-Alexander, iets omhoog, stond een vrouw in rood.
Ja, zij komt van een bouwbedrijf, toch?
Oh, die. En.
En ze...
Die gaat dus geen wonen doen.
Nee.
Nee, want ze heeft er verstand van.
Het is ook zo bizar. Er zijn allemaal mensen die dan iets goed zijn, maar dan iets anders
die
moeten
wat anders
doen.
Gaan doen. Ja,
ja, ook absurd. Nee, ze was directeur van een bouwbedrijf. Maar ze deed iets leukers. Ze zingt gospel. Gospelzanger.
Oh ja, fijn man. Dat zal ze wel van het CDA zijn dus.
Nee, VVD.
Oh?
Ze is VVD.
Ze zit ook in gospel tegenwoordig.
Maar ik vind dat, van die Amerikaanse gospel, ik vind dat leuk gewoon. Dat is gewoon, dan zit er
naar
zit
de mannen. Swing in.
Ja, nee, Heerma.
Pieter Heerma, Jezus Christus.
Pieter Heerma.
Oh.
Soort baardje, maar onverzorgd. Bril. En jasje te klein. En ik weet het niet. Het zag er, want het is een grappige kerel.
Hij is volstrekt ontploft qua vet. Dat ten eerste.
Ja, het is ook een dikkert, hè?
Ja. Dus hij is natuurlijk oud judoka en dan heb je die massa nodig. Althans, die kan van
judoka?
Nut zijn.
Judoka? Judoka, toch? Jezus, zeg jij Christus. Judoka?
Jezus Christus, man. Nou, de mazzel.
Nee,
zeg jij,
dat
doei,
is
doei.
Toch grappig? Nee, oh, dat is toch grappig?
Judoka, zeg ik.
Ik zeg judoka.
Ah ja, dan zal jij wel gelijk hebben, Bas. Jij bent taalvaardiger.
Nee, dat weet
dan
ik niet. Luisteraars mogen het zo meteen zeggen in de comments.
Ja, die als
judoka
die
of judoka?
Als die de moeite gaan doen om daarvoor onze comments te gaan vullen. Ik wilde zeggen vervuilen, maar gaan vullen. Nee, Jezus Christus, hou eens op. Nee, die moeten zeuren over die drie keer in dat uur dat ik zeg... hé, we zijn ook in beeld met de Naar de Jongens podcast op YouTube... op ons kanaal. Oh, nou, dat wil ik helemaal niet weten als ik in de auto zit. Want ik luister jullie altijd in de auto af. Dat soort comments lezen we. Hebben we het al gehad over de comments, Bas? Dat ik af en toe denk... Jezus, ik zou het ook niet moeten lezen wat die mensen allemaal zeggen. Zit ik hier godverdomme op een speciale plek... in een cameraatje te loeren... omdat jij zo graag een beeld wilde bij de Naar de Jongens podcast. Jaren hebben lopen zeiken erom. En dan komt... Nou, daar moet je het niet over hebben. Want in de auto, dan wil ik niet lastiggevallen worden... met het feit dat jullie ook beeld hebben... A, nee. Gaat het de helft van de keren fout omdat ik een knop vergeten in te drukken? Dus ik ga nu even checken. Nee, hij brandt nog. En B, waar bemoei je mee, man, eikel? Je hoeft toch niet elke zin die wij uitspreken goed te vinden?
Wilt u ook worden uitgescholden door Jan Dijk? Ga naar petjeaf.com/...
Ja, maak het nou even netjes af.
Ga naar petjeaf.com/narejongens en neem daar een petje af voor €40 per jaar... Daarvoor krijgt u de Bas en Jan synagoge iedere zondag. De Winter voor Liefde, BNB voor Liefde podcast. Bellen met Bassie doen we altijd donderdag, vrijdag ongeveer. Sowieso heb je op dinsdag de podcast. En bij verkiezingen, rampen, formaties... maken we ook nog een enorme hoop extra podcast. En Jan Dijkgraaf gaat u uitschelden. En dat alles voor €40 per jaar. petjeaf.com/narejongens.
Heel goed, Bas. Jij snapt het bruggetje. Oh nee, maar we waren dus bezig met Pieter Heerma. Alleen godverdomme, een zwerver, man. Echt.
Het zag er niet uit.
Terwijl
het zag er niet
ik heb die man hoog zit, hoor. In de zin van op de aardigheidsschaal. Aardig kerel.
Ja.
Maar zo ga je toch... Dit is een beetje hoe Willem-Alexander in zijn slechtste tijd uitzag.
Ja.
Vet.
Hij moet daar wel op letten.
Ja, nee. Het is zo makkelijk op te lossen als je dik bent... Een beter maatkostuum. Zorg gewoon dat je in alle vetcategorieën... Ik ben nu 120, ik ben 115, ik ben 125, ik ben 130 kilo. Doe dan dus zoals wij maatje 52 van een jasje hebben... dat hij gewoon maatje 130 neemt van zijn hele kostuum. Dan is die 130
het
kilo.
Het is niet dat hij pas gisteren hoorde, hè, dat hij daar moest staan.
Nee,
dus hij had gewoon even een pak kunnen kopen. Een pak kunnen laten aanmeten.
Ja, dus.
Dus dat moet echt anders. Eerste optreden in de kamer.
Nee, dan zag je...
Nou, dat is trouwens morgen al trouwens. Want morgen zitten ze er. Maar goed, de eerste keer dat hij achter het katheder staat... dan moet dat... En dat baardje en die bril... Het klopt allemaal niet gewoon.
Nee, het was echt iemand die te laat was en die dan uit zijn nest gebeld werd. Snel zijn bril heeft gepakt en een oud pak heeft aangetrokken. Kut, ik moet naar die Willem-Alexander.
Ja.
Heeft hij trouwens, jij hebt natuurlijk ook wel gezien... of hij heeft gezworen of de eed heeft afgelegd. De belofte of de eed, sorry.
Weet ik eigenlijk niet.
Want hij is volgens mij niet christelijk namelijk.
Geen idee, heb ik niet opgelet.
Nee, dat zijn van die details... Waar ik dan wel op gelet zou hebben als ik had gekeken gisteren.
Als je had gekeken. Als ik had gekeken, had ik het beter gedaan dan jij, Pater.
Nee, dat zeg ik helemaal niet, Bas. Was ik vollediger geweest op sommige...
Ik wist dat niet. Ik wist helemaal niet dat hij...
Hij heeft mij toch een keer gevraagd toen.
Van wat alweer?
CDA-kandidatenlijst.
Wacht, Pieter Heerma heeft jou gevraagd?
Dat heb ik jou een paar weken geleden nog verteld.
Ja, dat
bij
weet
WNL Opiniemakers zat ik toen een paar keer per maand. Radio en tv.
Mm-hmm.
En daar heb ik hem ooit ontmoet. En toen vroeg hij, waarom kom je eigenlijk niet bij het CDA? En toen zei ik, nou, de eerste reden is heel simpel. Ik ben niet christelijk. Toen zei hij, nou, dat maakt niet uit. Ik ook niet.
Oké.
Je moet er alleen niet steeds gaan roepen dan dat je niet christelijk bent als je bij het CDA zit. Nou ja, ik heb sowieso niks met het CDA. Want Bas, je kan veel van me zeggen, maar ik ben geen stiekem mijn kontenknijper.
Nee.
En ik duik ook niet weg als er oude vrouwtjes komen. Ik duik wel weg als er smerige mannetjes van extreemrechtse nep-omroepjes... Blackbox of zo voor de deur staan.
Nee, maar in tegenstelling tot Dirk Boswijk zie ik Pieter Heerma ook niet wegduiken voor iets.
Nee, dat is waar. Die, want die hij gaat zijn judo
kwaliteit judo K.
Goed. Was er nog meer over mannen op het bordes of niet?
Nee, de mannen niet. Ik heb daarna een stukje gekeken in het Katshuis, waar dus de ministers zich konden voorstellen. En daar kwam die Jamie van Essen voorbij. De minister van Landbouw.
Het is een beetje een jonge versie van Hans Janmaat, hoor, qua hoofd.
Ja? Oh.
Als je het helemaal ziet, dan ga je het niet meer ons zien. Ja, wij hadden hier bij de voetbalclub hadden wij een scheidsrechter. Daar lijkt hij sprekend op.
Oké. Okay.
Feijen heet hij. Die was registeraccountant of in ieder geval accountant. En zo floot hij ook. Dus de regels zijn regels.
En daar lijkt hij echt registeraccountants hoofd heeft hij ook.
Ja, daar lijkt hij echt sprekend op. Maar ook een jonge Hans Janmaat. Goed opletten, dan ga je het voortaan zien.
Dan is het niet meer te ontzien.
Precies.
En nee, Jamie van Essen, hij is dus mega jong. 34.
Ja.
Zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, klopt.
En minister van Landbouw, hij was staatssecretaris, hij was wethouder in Deventer. Dat is
Lintjestad. Ja.
Maar ze slaan hem de hele tijd om de oren met die halvering van de veestapel. En dat is wel heel lullig voor hem, want het gebeurde gisteravond weer. Hoe zit het nou, wil D60 de veestapel halveren? Hoe is dat verhaal in de wereld gekomen? 2021 zeg ik uit het hoofd. 22, 20, een van die jaren, Tjeerd de Groot hadden we.
Daar moet ik zo nog wat over zeggen, maar ga verder.
Precies. Die extreem vervelende, nare, naargeestige D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die nu dus naar de Waddenvereniging is gegaan. Die zei, we gaan de veestapel halveren. Toen kwamen de boeren in opstand. Hè? Dat was een van de redenen waarom BBB het zo goed deed. Omdat al die boeren woedend werden. Dus Tjeerd de Groot heeft toen het land zeg maar bijna in de fik gestoken. Daarna is dat rustig geworden. Totdat Rob Jetten, en ik dacht dat het veel eerder was, maar het is kort geleden. Dat was namelijk in januari 25, dus januari vorig jaar. Toen zei Rob Jetten weer, we gaan de veestapel halveren. En daar heeft hij toen in eigen kring ontzettend veel kritiek op gekregen. En in april was toen een van die D66-congressen. En toen heeft het D66-congres gezegd, het halveren van de veestapel is geen expliciete doelstelling van D66. En die motie is aangenomen. Dus daarmee hadden ze dan eindelijk dat verhaal tot rust gebracht, dat D66 de veestapel wil halveren. Maar gisteren kreeg die knakker het weer, die Jamie van Essen, het weer voor de kiezen. Nu van de NOS, het was vorige week RTL, hè? Hoe heet ze? Floor Bremer. Hoe zit het nou? Gaat hij nou wel of niet de veestapel halveren? En nu zei hij van ja, ik ben ook niet degene die dat, met zoveel woorden zei hij dat, ik ben ook niet degene die dat gezegd heeft. Hè? En het is mijn beleid en we gaan het zien, maar het zijn mijn woorden niet. En dat vond ik wel mooi, want daarmee heeft hij dus afstand genomen. 1 van Tjeerd de Groot, maar 2 ook van die onbesuisde opmerking van Jetten begin 2025. Dus nog niet eens zo lang geleden. En dat vond ik dan enigszins van ballen tonen bij die Jamie van Essen. Omdat hij tot nu toe als een soort, net zoals Rob Jetten, want dat was de vergelijking bij Floor Bremer. Ja. Dat hij de hele tijd hetzelfde ging zeggen.
Ja.
Ja, een robotje. Dus dat nam mij een beetje voor hem in. En dat vond ik ook wel interessant. Hij handelt in wijn.
Oh, net als Ton Elias.
Ja, en dat had ik niet achter hem gezocht. Ja. Want
maar dat heeft hij natuurlijk op afstand gezet, die wijnhandel.
Toen ik dat hoorde, bedacht ik, normaal krijgen we altijd een overzicht, hè, van alle wat ze op afstand. Dat is nog niet langsgekomen. Of ik heb het gemist, maar dat wilde ik nog uitzoeken voor deze podcast. En dat was wat ik vanmorgen ben vergeten. Nu komt alles samen. Maar goed, ik wilde dat namelijk nog uitzoeken. Is dat document al naar buiten? Wat voor bedrijven en vakantiehuizen? Ja. Dat was ook zo mooi.
Bas, maar ik zie nu in beeld dat je een beetje weg zit te kruipen. Dat je jezelf nu klein zit te maken. Omdat je denkt, Bassie, je bent niet scherp geweest vanochtend. Maar dat is nergens voor nodig, hoor. De mensen in het land vinden het best wel goed als je dat volgende week pas doet of zo. Het heeft geen haast. Er zijn andere prioriteiten in het land. Zoals het redden van de AOW. Regels van dit moment, het redden van de WW'ers, het redden van de WIA-mensen.
Ja, maar goed, wij zijn de mannen van de details. Wij vinden de details.
Dat wel, maar voel je nou niet schuldig? ga niet straks opeens weer drinken en roken. Omdat je denkt, kut, ik ben vergeten die lijst met wat is op afstand gezet te checken vanochtend.
Nee.
De mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Zoals de makelaars in de buurt van Woudsend, Bas Paternotte. Want blij dat je even vraagt, wat wilde je dan nog kwijt over Tjeerd de Groot?
Oh ja, het Tjeerd de Groot.
Nou, dat zal ik jou vertellen, Bas.
Het vastgoed van Tjeerd de Groot.
Tjeerd de Groot, die staat hier in de regio altijd in de krant met Tjeerd de Groot, tussen haakjes leeftijd en dan uit Woudsend. Interim directeur van de Waddenvereniging, was vorige week het nieuws.
Ja.
Maar tevens kwam gisteren tot mij via een tipgever het nieuws. Een woning van Tjeerd de Groot staat te koop. Nou, met een linkje naar Funda. Hartstikke leuk huisje in Woudsend. Echt, kan niet anders zeggen. €460.000. Ik denk dat hij het...
geen drol daar?
Nou ja, wij vinden dat hier serieus geld voor een huis zonder voortuin. Maar goed, €460.000. Huisje in het centrum, vlakbij de molen van Woudsend. Kan je dus allemaal zien op openbare Funda-register.
Ja.
Ik denk dat hij het toen niet heeft gekocht. Of het was helemaal opgeknapt door zijn voorgangers. Of hij heeft dat met zijn vriendin gedaan.
Ja.
Het is heel erg wit. Zo wit dat het pijn aan je ogen doet. Maar goed, kleine huizen worden vaak wit geschilderd omdat het dan groter lijkt. Hè? Dat is de mare. Maar echt super wit is het. Ik kan er geen enkele kritiek hebben op het huisje. Op één ding na, Bas. Het klimaat. D66 is natuurlijk de partij die... Ja, helemaal gefocust is op het klimaat. En wat is een regel als je een huis met een tuin bezit? Jij hebt dat niet, maar ik heb dat dus wel. Een tuin is niet bedoeld om vol te pleuren met betontegels. En waarom niet?
Nee.
Geen gras, hè? Dus geen goede afvoer van hemelwater. Zoals regen ook al wordt genoemd. Kortom, zijn tuin is gewoon bijna vol gepleurd met beton.
Er heeft er een tegeltuin van gemaakt. Ja. En tegeltuinen, dat is moord. Want dan de bijen en de wespen en de koolmezen en de libelles en de, al die vieze dieren, die wonen in tuinen. En daarom zijn partijen als D66, GroenLinks, PvdA roepen ze allemaal. Als je een tuin hebt, laat het een tuin zijn en geen tegeltuin. Want tegeltuinen zijn moord. Dat heeft hij dus wel de hele tijd gedaan.
Ja.
Die goos heeft de hele tijd een tegeltuin gehad.
Ja, nou, dan zijn er dus twee opties. Die was er al toen hij er kwam wonen. En dan was hij te lui, ondanks 19 weken vakantie per jaar als Kamerlid, was hij te lui om even die tegeltuin te vervangen door een mooie groene tuin.
Ja.
Of hij heeft het wel zelf opgeknapt en dan heeft hij dus die moord op bijen enzovoort, heeft hij zelf veroorzaakt. En dan is Tjeerd de Groot dus een moordenaar, kunnen we toch zeggen.
En dat zegt ook wat, en zijn vriendin.
Ja,
en
goed.
Dat zegt ook wat over zijn vriendin.
Ja, Bas, dat vind ik
wanneer, nee, maar nu komt hij. Nee, het is heel belangrijk en om het volgende. Op een gegeven moment begon Tjeerd de Groot te radicaliseren. Hè?
Ja.
Halvering, veestap, bla, bla, bla. Dat was iedereen duidelijk, ook tijdens al die commissievergaderingen.
Ja.
Landbouw, was iets aan de hand met Tjeerd de Groot. Wat bleek, hij was gescheiden. Of ik weet niet of hij getrouwd was, had in ieder geval een nieuwe vriendin.
Hij was getrouwd.
Oké, hij is gescheiden toen, kreeg een nieuwe vriendin. En van welke partij is die vrouw?
Partij voor de Dieren.
Partij voor de Dieren. Maar zij is dus dan mede verantwoordelijk voor die tegeltuin.
Ja.
Snap je? Dus
ook een moordenaar.
Beide moordenaars.
Ja. Nou ja, gelukkig...
Tjeerd de Groot, moordmolenaar. Dat is het gewoon.
Gelukkig woont Pim Dijkgraaf ook in Woudsend. En wordt hij geen directeur van de Waddenvereniging. Maar Pim Dijkgraaf is dus wel goed bezig. Die heeft de verwaarloosde tuin van het huis waar hij woonde. Waar hij woont, wel helemaal opgeknapt nadat hij er is gaan wonen. Net als het huis zelf. Mm-hmm. Dus er is ook iemand in Woudsend die de moordacties, de misdaden van Tjeerd de Groot en zijn PVDD-vriendinnetje compenseert. Dat dan weer wel. Dus dat is voor de bijen in Woudsend.
Met zijn vuurwerkopslag in de tuin.
Ja, maar het is dus het is, laat ik het zo zeggen, de dijkgraafjes die zorgen wel voor de bijen die Tjeerd de Groot en zijn vriendin probeerden te vermoorden.
Ja, jij ook met je landgoed. Dat is toch ook
zeker
allemaal
natuurlijk. Zeker, ja.
Een levende haven.
Er zijn hier van de week weer iets van 10 vogelhuisjes opgehangen. Kijk, zo gaat dat hier. Daar kan Tjeerd de Groot. Ja, die zou een vogelhuisje natuurlijk niet willen. Want er komt een vogelpoep op zijn tegels.
Ja,
en moet hij de tegels schoonmaken.
Ja.
Maar goed, de vraag in Woudsend is nu, want ik heb daar een beetje rondgevraagd gisteren. Ik ben er speciaal naartoe gereden met de Lada Niva. Mm-hmm. Van jongens, hoe vinden jullie het En ze zijn daar dus bang, Bas. Echt, ze maken zich zorgen.
Voor wat?
Nou, dat hij niet verhuist naar een ander huis in Woudsend.
Maar?
Nou ja, daar zijn ze bang voor. Dat hij blijft in Woudsend en daar gewoon een ander huis heeft gekocht. Bijvoorbeeld een boerderij met 1500 meter grond. En dat hij dan 1500 meter grond gaat volleggen met van die betontegels.
Ja.
Dus ze hopen, eentje, die was blijkbaar van het CDA, die ik sprak bij de Spar in Woudsend. Die zei, ja, ik hoop zo dat hij weggaat uit Woudsend.
Ja.
Maar ja, die zekerheid hebben ze dus niet. Ze weten niet of hij daar gaat blijven.
Ik sprak een CDA bij de Spar in Woudsend.
Ja, denk een CDA. Want die zei, wij bidden dat hij weggaat. Echt weggaat.
Jan Dijkgraaf onder de mensen, heerlijk.
Oh ja, hallo. Ik heb
met je mandje? Jarenlang... Loop je dan zo met een mandje?
Ik heb jarenlang een seizoenkaart voor Feyenoord gehad. Dus vertel mij niks over onder de mensen zijn. En 18 maart ga ik naar de verkiezingsbijeenkomst van Hart voor Den Haag.
Mm.
Dus nou ja, meer onder de mensen dan dat kan je niet zijn, toch?
Ga je weer een lezing houden?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij moet ik gewoon een wijntje komen drinken bij de mos.
Oké, okay, niks goed. Te factureren.
Nee, dat is nooit daar, hè. Dat is vrijwilligerswerk. Ik ben ook lid van Hart voor Den Haag. Dus op het moment dat Ries vraagt, kom even afzeiken. Nou ja, dan tik ik even een stukje en dan kom ik hem afzeiken. Dat kleine moeite voor mij, Bas.
Ja. We moeten nog even naar de minister-president.
Nou, heel even nog, want het loopt weer volledig uit de hand qua tijd.
Ja, nee, het irriteerde me mateloos. Hij heeft het gekopieerd van Mark Rutte. Mark Rutte werd in 2010 minister-president. Eerste telefoontje van Mark Rutte was met Barack Obama. RVD stuurde ons toen allemaal een foto van Mark Rutte die in overhemd, niet met opgerolde mouwen, maar wel in overhemd, in het torentje direct een gesprek had gehad met Amerikaanse president Barack Obama. En Rob Jet had ook zoiets voorbereid, alleen met Zelensky. Er stond zelfs een camera in het kantoor van Zelensky. Dus je zag, en dan niet zoals wij hier, maar echt een cameraploeg stond in het kantoor van Zelensky. Dus dat was helemaal voorbereid met de... Ik weet niet of het dan D66 zelf is geweest of de RVD al. Maar goed, het irriteerde mij een beetje dat we dan met Zelensky... Hoezo Zelensky? We geven ontzettend veel geld aan Zelensky. Die discussie hebben we hier vaak gehad. Moet ook. Rusland slecht. Oorlog winnen. Bla, bla, bla. Zelensky niet bij de EU. Maar goed, als je premier bent van een soort van verdeeld land... En dat bedoel ik niet eens negatief, maar qua verkiezingsuitslag zijn we een verdeeld land. Er is gewoon een deel die iets heeft, waaronder Bas Paternotte, die iets heeft van... Ja, maar ik wil helemaal niet dat we dan meteen het eerste handeling is met Zelensky bellen. Waarom bel je niet met Merz, de bondskanselier van Duitsland?
Of Trump.
Of Trump.
Ja,
Trump, nee, maar Trump is het andere uiterste. Hè? Want dan heb je weer allemaal linkse mensen. Oh, waarom belt u met die fascist Trump?
Nee, maar dus als hij met zijn natuurlijke vriendin Van der Leyen had gebeld, was hij ook boos geweest.
Van der Leyen.
Maar dat had meest voor de hand gelegen bij dit kabinet.
Ja, nee, Merz. Gewoon de Duitse bondskanselier. Ja. Met wie, hè? Merz is ook bezig met asiel... de minister van Buitenlandse Zaken is van CDA-huizen. CDA is de grootste in het Europese... Of het EVP, hè? De Europese fractie. ChristenUnie zijn grootste in het Europese parlement. Bla, 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 bla. Bontebal zei dat trouwens al tijdens de campagne... van onze grootste bondgenoot zou Duitsland moeten zijn. Daar ben ik het best wel mee eens. Dus ik zou dan gewoon met Merz bellen... omdat dat leidt in ieder geval niet tot gedoe. En ja, en nu is er gedoe, want de nare jongens hebben het erover. Ik vind dat onprettig. We maken al 4, 5 miljard per jaar over aan Zelensky. Het lijkt wel alsof je naar een soort goedkeuring zit te hengelen. Van kijk, Volodymyr, ik ben nu minister-president. Goed, hè? Hallo, Zelensky is afhankelijk van ons. Het is niet andersom. Dus dat irriteert me mateloos.
Nou ja, maar zijn partij heeft natuurlijk wel banden met de Oekraïne. Hè? Want je weet nog van die snoepreisjes van... Was het Pechtold met Kees Verhoeven? Kan dat? Naar Oekraïne?
Ja, die zijn er een keer heen gevlogen.
Ja, op uitnodiging van een zakenman die daar heel groot in de landbouw of in andere industrie zit.
Ja.
Dus het is niet zomaar een land voor D66'ers. Het is gewoon het was al een bevriend land toen het nog geen oorlog met Rusland had, maar alleen maar een schurkenstaat was.
Ja.
En schurken onder elkaar, dat snap ik ook wel. Dus in die zin snap ik ook wel dat hij Zelensky belt. Plus, Zelensky is natuurlijk ook acteur. geweest. En Jet is natuurlijk ook niks meer dan een acteur. Ja. Hij speelt nu minister-president. Het is lachwekkend. Het is irritant voor mensen die het trucje doorhebben.
Die TikTok-achtige filmpjes hij blijft wel twitteren, dat vond ik positief.
Ja. En zit nu ook op Blue Sky.
En op Blue Sky, dat mag van mij ook. Ik vond het vooral belangrijk dat hij op Twitter blijft. Omdat we willen onze premier gewoon op Twitter kunnen zien. Ja, en Laurens Dassen, die was bereid om het kabinet te laten vallen. Omdat Schoof niet van Twitter af wilde. Maar dat is allemaal gelul. Hij moet gewoon op Twitter zitten. En dat doet hij goed. Alleen, het zijn dus allemaal van die jonge mensen. En dan merk ik, dan ben ik ook een oude lul aan het worden. Maar ik hou helemaal niet van jonge mensen filmpjes. Ik wil gewoon de minister-president met een serieus verhaal zien. En het moet niet die TikTok-sferen hebben. Nee. Dus ik hoop wel dat hij daar een beetje van...
Ja, ik wil nog iets eigenlijk dan. Als we dan toch een verlanglijstje bij Jet aan het indienen zijn. Ik zag gisteren een tweet van Raymond Mens. Die ik hoog heb zitten als Amerika-deskundige.
Ja.
Punt. Oud-VVD-mannetjesmaker, geloof ik ook, toch?
Hij werkt voor de VVD.
Maar goed, Raymond Mens die ging weer een keer vieren dat het zo bijzonder was dat Nederland een eerste openlijke homoseksuele premier heeft.
Ja.
Terwijl het mooie, Bas, is, behalve een stel randebielen op Twitter en misschien andere social media, maar ik zie dan op Twitter die van die hele smerige opmerkingen maken over homo's.
Homofoben, er zijn heel veel homofoben.
Ja, maar goed. Dat zijn nou de typische zolderkamerrukkertjes.
Ja.
Die moet je volstrekt niet serieus nemen. Maar niemand heeft in de verkiezingstijd van de serieuze mensen, ook zoals wij, hè, laat ik ons maar als de onderkant van de serieuze mensen nemen. Maar niemand heeft het over het feit dat Rob Jette homoseksueel is. Dat boeit namelijk normale mensen helemaal niet. Dat moet hij helemaal zelf weten. Toch?
Ja.
Dat is denk ik toch wel een jaar of 20 al onder mensen die een IQ hebben boven de 60. En waarschijnlijk ook nog bij veel onder de 60. Maar is het gewoon volkomen geaccepteerd dat Rob Jette niet op vrouwen valt, dat homo's op mannen vallen. Dat is volkomen geaccepteerd.
Ja.
En even los van alle varianten die er na homoseksueel, biseksueel en lesbisch zijn bijgekomen op die ladder. Daar wil ik het dan even niet over hebben. Maar die drie, biseksueel, homoseksueel en lesbisch. En dan hebben we het dus over mannen en vrouwen. Dat vindt echt ieder weldenkend mens volkomen acceptabel.
Ja.
En sommigen in de SGP-kringen en in de moslimkringen dan weer niet. Maar ik zei ook, normale mensen.
Ja.
En wat zegt Raymond Mens? Ja, fantastisch dat dit nu kan. Dat we een homoseksuele president hebben. De eerste openlijke, dat roept dan meteen bij mij weer vraagtekens op. Van op wie doe je nu? Heb je het nu over Rutte? Of was Jan-Peter Balkenende soms een stiekeme ballenknijper?
Ja. Maar goed, de eerste openlijke, dat was toch wel een cryptische opmerking.
Precies, maar waar ik het over wil hebben is, waar ik niet tegen kan, dus ik vind het helemaal prima waar Jette van houdt, bij wijze van spreken, als niet strafbaar zijn, al hield hij van marmotten, moet hij allemaal weten. Maar ik word helemaal mies van al die filmpjes met dat gevoos met die vriend van hem. Echt.
En daar hebben wij het eerder over gehad.
Gadverdamme.
En ik weet niet of die filmpjes er nu al zijn. Maar dat zei ik toen ook van. Hij moet wel oppassen dat we niet de hele tijd Nicolas, ik ben zijn achternaam kwijt. Straks is het
Keenan.
Keenan, ja. Nou ja, straks Nicolas Jette. dat we niet de hele tijd die kerel in beeld zien. Want dat irriteert me ook. Want, nou ja, Rutte was dat makkelijk, want die had geen vrouw. Jan-Peter Balkenende, hoe heet dat zo weer? Nee, ze heette niet Patricia. Bianca?
Ja.
Bianca Balkenende?
Ja.
Nou, die zag je nauwelijks. Die bij een staatsbanket, dan zag je er misschien.
Ria Lubbers zag je daarentegen weer veel.
Ja.
Maar niet Beckert met Ruud.
Dat wilde ik vertellen. Ik heb wel een keer een blote tiet van Ria Lubbers gezien. En ik was 8 jaar, hè? En dan zie je een blote tiet van Ria Lubbers. Nee, 8. Dan, dat wil je toch helemaal niet zien? Wat was er aan de hand? Ria Lubbers zat een keer bij Sterrenslag of zo.
Ja.
En Ria Lubbers die wilde sowieso, dat was echt zo'n drukke vrouw was dat. En die wilde aandacht. En bij Sterrenslag. En toen pleurde ze een keer in het water of zo. En toen kwam ze eruit. En toen zag je zo'n tieter uithangen. En dat is dan de vrouw van de minister-president. Ik wil niet de type van de vrouw van de minister-president zien. Laat staan als achtjarige. En dat gevoel heb ik ook als ik hem zo helemaal zie knuffelen met die vriend van hem. Je bent minister-president. Dat is niet eens, niet alleen je taak, maar dat is ook je persona. Je bent niet de Rob Jette en Nicolas Kiene. Nee, je bent de minister-president van ons allemaal. Dus van mij hoeft dat dus ook niet.
Maar, niet
maar goed,
omdat,
dat heeft hij nog niet gedaan.
Nee, maar niet omdat hij Nicolas een man is. Maar omdat minister-presidenten gewoon niet lopen te bekken en te labberen en te fozen met hun partner. Daarom, punt. Daarom. Daar gaat het
maar
om.
Goed, dat hebben we dus ook nog niet gezien. Nee. Hij is het nog maar een dag, dus ik neem aan dat hij de rekening houdt. Maar sowieso met al die, met die selfies en dat zo met je telefoon zo en dan met z'n allen. Ik hou daar niet van. Je bent minister-president. Het is
Ja. En dan nog iets, Bas.
Je bent geen kleuter.
De moderniteit waar wij niet op gaan reageren als dat van de zomer gebeurt. Als die bruiloft doorgaat. Dat gaan we echt negeren. He, kunnen we dat nu afspreken? De moderniteit.
Die bruiloft.
Nee, daar kunnen we aandacht aan besteden. Maar dat we ons, dat we niet gaan een mening gaan hebben over het feit dat we dan een minister-president krijgen met een andere naam. Rob Kienen Jetten of Rob Jetten Kienen. Dat we daar dan gewoon, dat we dat volstrekt negeren. Want als hij dat doet, doet hij het om te provoceren. Nee, maar dan wil die rechtse mannetjes uit hun tent
lopen. D66 is slim genoeg om te weten dat je niet de merknaam halverwege de wedstrijd moet veranderen. Dus dat blijft gewoon.
Nou, ze hebben ook ooit die komma van D66 afgehaald. En daarna werden alle kroonjuwelen de rivier ingegooid. Dus,
ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar.
Dus hebben we genoeg over het nieuwe kabinet? Ik zit gewoon mijn big pen hier te slopen.
Hoezo is dat niet jouw big pen dan?
Ja, ik gebruik natuurlijk altijd vulpennen.
Oh, oké. Okay. Dus het is de big pen van iemand anders. Van
ja, Thea. Denk van Thea. kijk weer Billenkoek vandaag. Zal ik daar een selfie van maken als ik klappen krijg van Thea?
Anyhow.
Genoeg over het kabinet of niet?
Volgens mij hebben we alles wel gehad.
Nou, dan gaan we nog één ding doen. Dat is nog eigenlijk een naneuk, zoals dat vroeger bij de echte Janne heette. En de naneuk gaat over Nathalie van Berkel. Want gisteren zat haar ontdekker bij een van de talkshows.
Ja, vreselijk.
Alexander Pechtold heet hij.
Ik baal als een stekker dat ik haar, want ik heb haar echt gepusht om de politiek in te gaan. Dat ik dit niet verder met haar, dat dit zo hard kan gaan. Dat het zo onverbiddelijk is. Dat ik dat niet heb zien aankomen. Volgens mij heeft het verhaal vele kanten. Maar samengevat, als je niet duidelijk bent over je cv, dan hang je tegenwoordig. En,
nou, niet alleen tegenwoordig, dat was vroeger ook al zo.
Nou, dat is waar. Maar nou, laat ik zo zeggen, ze had al een keer op de radio gezegd, ik heb nooit een studie afgemaakt. Ze had het binnen de partij verteld. Maar ja, dan ja.
Het ging natuurlijk om een studie die niet op haar cv stond. Die stond op haar cv.
Ik ken het hele verhaal. Ja. Ik heb ontzettend veel respect voor de vrouw, Nathalie van Berkel, die in het leven niet met een zilveren lepel in de mond is geboren. Veel van het leven heeft gemaakt, misschien geen universitaire opleiding, maar wel de universiteit van de straat heeft gehad.
Ja.
En dan kunnen dingen nog steeds misgaan en daar baal ik als een stekker van. Nee, ik trek het meer op mezelf, want ik heb haar, ik heb helemaal niet de partij, ik heb haar gepusht, omdat ik haar kende toen ik bij het CBR zat, zat zij bij het UWV, wij werkten veel samen. En ik zei, de politiek is wat voor jou, een vrouw van kleur, daar zitten we op te wachten met z'n allen, ga ervoor. Ze had veel aarzelingen, ik heb gepusht.
Een goede tante.
Maar Jeroen heeft gelijk, als er iets niet klopt en je bent daar niet eerlijk over, wat het dan ook is, ja, dan is het onverbiddelijk en ik baal ervan.
Vraag 1 bij Pechtold is natuurlijk, zou die er geneukt hebben? Ik zal het maar gewoon. Ja, ik kan er wel omheen lullen, maar dat is toch wat je het eerste wil weten.
Als
een burgemeestertje van Delft die helemaal niks meer te vertellen heeft bij D66, eventjes een minister zit te pushen.
Ja.
En dus ook haar tegen Jette heeft gezegd, je moet haar nemen toen ze ja zei.
Oh,
ja,
man.
Dan is toch bij Pechtold
heeft me van Berkel liggen aanduwen.
Dat is toch zo voor de hand liggend?
Ja,
dat krijg je, Alexander Pechtold. Als je een keer in Meppel komt en je gaat daar een raadslid liggen naaien.
Ja.
Zwanger met jong liggen schoppen, zoals mijn opa dat altijd zei.
Ja.
Ja, dan krijg je nu ook de vraag, zou die ermee geneukt hebben?
Daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Nee, ja. Nee, ik zag dit gisteren en ik ontstak gelijk in woede. En zo, het hele beeld ging tekeer. Jan Dijkgraaf moet hoesten, maar wel met de
De knop.
De mute-knop.
Juist.
Nee, Alexander Pechtold, waarom zat hij daar? Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk Rob Jet het kontje gegeven. Oh god, jezus, ja, sorry. Maar goed, hij heeft het leiderschap aan Jet overgedragen.
Ik hoor net dat Rob Jet het mannetje is, mensen.
Ja, oké, heel goed. Dus daarom snap ik wel dat hij daar zit. Maar verder, inderdaad, hij is burgemeester van fucking Delft. Dat is een provinciestad, hè? Ik bedoel, laten we het niet groter maken dan het is. Maar dan, nu komt het. De universiteit van het leven. Sander Schimmelpenning deed vorige week ook zoiets in zijn column in de Volkskrant. Die deed alsof Van Berkel praktisch opgeleid was. Die hele column ging erover. Ja, we gaan slecht met onze praktisch opgeleide om.
Ja.
Ze heeft dezelfde opleiding als ik. Ze heeft HAVO gedaan en ze heeft een Popenduizen HBO. Ze heeft niet. Was ze krekhoer? Zat ze in een jeugdbende? Vertel, Alexander, wat is de universiteit van de straat? Weet je nog, Frans Timmermans, die ook opeens ging vertellen, ik ben op straat opgegroeid. Ja. Het komt helemaal uit het niets. Het is gelul. Sowieso, Sander Schimmelpenning met zijn kastelen. Alexander Pechtold, dat verhaal heb ik je wel eens verteld, hè, als student. Jaren terug, een campagne, ik weet niet meer welke. 2006, 2004, heel lang geleden. Alexander Pechtold in een tv-programma over zijn studententijd. En toen vertelde hij dat hij als student een ads van Rembrandt had gekocht op een veiling. En toen hij door had dat hij dat op de nationale tv vertelde, werd hij ook helemaal rood. Omdat het een beetje apart is dat je als student adsen van Rembrandt koopt.
Kopen,
dan,
ja.
dan ben je niet zoals wij. Dan ben je geen Jan Dijkgraaf of Bas Paternot. Wij hebben gewoon geen adsen van Rembrandt gekocht.
Ik heb zo'n goedkoop dingetje van Herman Brood.
Ja, ik ook. Ja. Nou, dat kan mensen niet zien, maar daar hangt een schilderijtje van Herman Brood, wat ik tijdens mijn studententijd notabene heb gekocht. Any fucking how, Nathalie van Berkel heeft gewoon HAVO gedaan, HBO, heeft gelogen over haar cv, maar heeft een verder normaal carrièrepad doorlopen, want ze is dus directeur van alles en nog wat geweest bij de gemeente Amsterdam en uiteindelijk is ze bij het UWV terechtgekomen. Waarschijnlijk op basis van die leugen, omdat ze heeft ze ook toegegeven dat ze haar cv heeft gefluft. Daar heeft ze over gelogen. Dat is heel kwalijk. Maar het is niet dat ze helemaal niks kan. Want anders was ze er natuurlijk al lang.
Een keer door de mand gevallen, ja.
Door de mand gevallen, ja. Als directeur van dit en dat in Amsterdam. Maar wat doen ze? Schimmelpenning en nu ook Pechtold. Ze doen echt alsof ze een soort debiel is of zo. En dan helemaal met de universiteit van de straat, alsof ze in de drugshandel zat, of een crackhoer was, of een jeugdbende, of een combinatie van dat alles. Nee, ze maken een soort slachtoffer van haar. En dan vind ik het echt heel knap dat ik dan voor de tv zit te joelen van Jesus fucking Christ. Die Nathalie van Berkel vind ik 1000 keer sympathieker dan zo'n eikel als Pechtold of Schimmelpenning, die haar misbruiken voor Om een eigen punt te maken. Dat de praktisch opgeleiden er niet goed aan toe zijn in het land. Ze heeft gewoon HAVO gedaan. Ze heeft een HBO-propenduizen. Ze heeft hele goede banen gehad. Ook omdat ze wat kan. Het enige wat is haar eigen fout, is dat ze heeft gelogen over de cv. Maar zij maken er, die D66-typetjes, want dat is Schimmelpenning ook, die maken er een heel verhaaltje van om hun eigen punt te ondersteunen. En daar kan ik woedend
maar
van worden.
Maar hoorde je nou waarom?
Omdat ze zwart is. Zwart. Ja, nee, ze is zwart.
Nee, maar
we hebben je nodig, want je bent zwart.
Ja, ja. Precies. Dus het was inderdaad omdat ze een vrouw van kleur was, zoals ze dat noemen.
Een vrouw van kleur, zegt hij natuurlijk. Ja.
Dat je, daarom was het dat ze een groot talent werd geacht door Pechtold. Ik kende haar uit mijn CBR-tijd van het UWV. Ja, ze komt uit die algemene bestuursdienst. Die pool van topambtenaren die minimaal in schaal 15 zitten.
Ja, maar dat ook nog. Uit zijn CBR-tijd, CUWV. Dus dan ligt die vermeende Universiteit van de Straat sowieso heel ver. Hij heeft er zelf nooit ontmoet als krekhoer, toch, Pechtold?
Nee, maar goed, haar geschiedenis is dus dat er sprake was in haar gezin van alcoholmisbruik in haar jeugd. Dus alcoholmisbruik en mishandeling, vermeend.
Ja.
Want je kunt ook uit de buurt van Hellevoetsluis, waar ze de jeugd heeft doorgebracht, horen dat het verhaal misschien anders ligt. Maar goed, ik ben geen onderzoeksjournalist, dus het zal allemaal wel.
Ja.
Maar ja, als iemand die liegt over zijn cv's, liegt misschien ook wel over zijn jeugd. Laat ik het zo zeggen. Dus het gaat helemaal niet om haar opleiding dat ze gestraald is. Het gaat erom dat ze loog. En je moet niet liegen. En daar gaat het om. Maar goed, het zit bij een figuur als Pechtold zo in het... Ja, het is zo geïnstitutionaliseerd dat liegen normaal is. Dat ze boos worden als iemand vanuit hun kringetje... die ze dan nog zelf ontdekt hebben, ook betrapt wordt. Daar gaan
en dan ook
om.
Met die bravoer van hem. Hè? Ja. Die bravoer en dan...
En alleen dat irritante pinkringetje van man. Als ik dat zie, zou ik hem op zijn muil willen slaan, die gast.
Ja, echt gewoon. Het is zo'n poseur. En ach, wat een vreselijke man. En dat hij er heeft ontdekt. En naar hoesje heeft trouwens Pechtold. Moet hij opletten? Moet hij even laten
kijken? Nou, ik zou zeggen, laat maar gaan. We zien wel hoe het afloopt.
Ja, laat maar gaan. Dat kan ook natuurlijk. Ja.
Goed. Nog even een actualiteitje doen, Bas, voor de mensen.
Actualiteitje. Er was nog iets gebeurd, geloof ik.
Ja, we gaan terug naar 4 juni 2025. Weet jij nog wat er gebeurde toen?
Ik was ongetwijfeld een podcast aan het maken met jou over het een of ander.
Bent u beschikbaar als lijsttrekker voor BBB?
Ja, dat is ook zo'n vraag. Wij zijn nog niet eens bekomen met z'n allen van wat er gisteren gebeurd is.
Ik heb al aangegeven bij het bestuur dat ik mezelf weer wil kandideren als lijsttrekker.
Ik ben voorlopig bezig met eerst eens als minister... gewoon samen met de collega's in het kabinet dat te doen. En vervolgens gaan we binnen de BBB met elkaar verder.
En dan is het natuurlijk aan de leden of ze daarmee akkoord gaan. Of dat er tegenkandidaten komen, dat kan maar zo. Maar dat verwacht ik niet.
Caroline van der Plas is de politieke leider en de fractievoorzitter van de BBB.
En u wilt dus geen lijsttrekker worden van BBB?
Ja, dat weet je, ik heb één ding in mijn leven geleerd... Je moet nooit nee zeggen. Voor hetzelfde geld vragen ze het aan me de volgende week.
Wij spraken Mona Keizer en die sluit niet uit dat zij die rol zou willen pakken.
Oké, ja, dat mag. Elk lid mag zich kandidaat stellen. En de leden bepalen wie het wordt.
Maar u bent wel het boegbeeld van de partij, een van de oprichters.
Ja, maar wij zijn een democratische partij. Dus nogmaals, elk lid wat zich kandidaat wil stellen, die kan dat doen. Ik ga graag nog door en het werk hier afmaken. En ik zie wel hoe die verkiezingen dan gaan verlopen.
Nou, dat was de dag volgens mij nadat Wilders uit het kabinet stapt. Kan dat?
Oh ja,
3 juli 25.
Ja, klopt. Ja,
toen zei Mona Keizer, je moet nooit nooit zeggen. Ik weet nog wel dat ik toen dacht, godverdomme. Het is toch niet, ze is toch niet naar BBB gekomen om Van der Plas een oor aan te naaien. Dat dacht ik toen. Ik ook een briefje over getikt. Mm-hmm. Dat ik Mona heel hoog had zitten. Maar dat ik toch hoopte dat ze niet zo'n typische beroepspoliticus was.
Ja.
Gisteren, fast forward doen we nu. Gisteren stapte ze uit de BBB-fractie. Omdat ze, ondanks dat haar een belofte was gedaan... geen fractievoorzitter werd en daarmee tevens partijleider. Want dat is nog niet goed geregeld wie daar de partijleider is. Ja, en... inmiddels weten we ook, dankzij Petra de Koning van NRC... waarom het vertrouwen van Caroline van der Plas... na het doen van die belofte van Mona, jij volgt me op... was verdwenen. Dat was omdat ze zich niet aan de instructies van de partijleiding hield. Namelijk, gij gaat niet praten met Gidi Markkensauer. En dat heeft Mona Keizer volgens de NRC-artikel wel gedaan.
Ja.
Om Gidi Markkensauer met zijn bende van 7 op te laten gaan in de BBB-fractie van 4. Ja. Waarbij natuurlijk maar de vraag is hoe er dan gestemd wordt tijdens fractievergaderingen.
Ja.
Bas, hoe kijk jij hier tegenaan?
Het was briljant geweest, want dan had je een fractie van 11 zetels gehad. En dan had je echt verschil kunnen maken. Maar ik, als ik dan dat stuk lees van in NRC, dan begrijp ik dat de BBB'ers dus bang waren. Want het is natuurlijk hun project en dit en dat. Dan wordt het een beetje kleinserig van durf je dat los te laten of niet? Nou, dat hebben ze niet durven los te laten. Dan heb je dus het verhaal dat Keizer dan zonder dat de rest het wist... is gaan praten met Markkensauer. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo netjes. Ik hoorde ook nog een verhaal... Dat wat het nog interessanter... Het is echt een gemiste kans volgens mij. Maar stel dat dit was gelukt... Hè, dat je die BBB-fractie had laten fuseren met Markkensauer... dat mogelijkerwijs ook nog meer... Dat had Markkensauer al eerder gezegd... Hè, dat mogelijkerwijs nog meer PVV'ers waren overgestapt... naar deze nieuwe combinatie. Nou, dan weet ik wel snel dat er 3 waren geweest. Dan had je al 14 zetels gehad. Dan kun je echt het verschil maken. Kun je echt invloed maken. Maar goed, ik snap het wel. Het is het geesteskindje van Henk de Nek en Caroline van der Plas. En ja, als je dan met een grotere club gaat samenwerken, dan gaat die club natuurlijk groter. Ja, maar ja, aan de andere kant, wat hou je nu over? BBB is nu afgelopen. Niemand begrijpt het. De teleurstelling is groot. En, hè, want die Keizer heeft ook hartstikke veel fans, net zoals Van der Plas. Maar Keizer die redt zich wel, want die is door de wol geverfd. En natuurlijk gaan ze zich aansluiten bij iemand. En dat zal wel Marcus Sauer zijn, omdat ze daarom heeft gepraat. Ja, 21 zie ik ook niet gebeuren, 1, 2, 3. Omdat ze natuurlijk ook goed is met die Nicky Pauverweij. En Nicky Pauverweij die is met ruzie weggegaan bij Ja 21. Dus het is volgens mij niet een compatible Keizer in Ja 21. Dus dan ligt Marcus Sauer in de reden. En dan heb ja, dan. Dan wordt dat het. Maar voor nu wacht ze. Ze lag in het ziekenhuis, hè, Mona?
Ja,
het is wel ernstig. Ja. Ze heeft echt een redelijke kuttijd achter de rug. Dat begrijp ik wel. Nee, het is allemaal doodzonde. Maar goed, Henk, ik wil hem ook niet zien morgen. Hè. Morgen en overmorgen is het debat over de regeringsverklaring. De BBB kan daar wegblijven. Henk Vermeer heeft maar één opdracht. En dat is zorgen dat de asielwetten van Marjolein Faber door de Eerste Kamer komen. En dat kan alleen als hij zijn Eerste Kamerfractie bijeenhoudt. Dat is het enige wat Henk Vermeer nu moet doen. En daarna, ja, dan is het sluiten, slopen, aanharken. Want ik bedoel, dat BBB, dat zie ik. Ik bedoel, het is niet. Er zijn 60.000 boeren in Nederland, boerenbedrijven. Zegt dat die hele bedrijfstak 300.000 man is.
Nou, dan vergeet je alles wat er voor en daarna komt. Nee, Bas, ik zeg niet te veel, maar ik zit nu even te zoeken op mijn telefoon. Misschien zie jij dat als je beeld hebt. Is de vraag, wil je een getuigenispartij zijn of een partij voor een beperkte doelgroep, namelijk het hele platteland, inclusief de burgers?
Ja.
Stel nou even dat ze bij de volgende verkiezingen nog 3 zetels halen. Dan kan je zeggen, het is over met BBB. En je kan ook zeggen, 50PLUS heeft er nu 2. Partij van de Dieren heeft er nu 3. DENK heeft er nu 3. ChristenUnie heeft er 3. SGP heeft er 3. Het is niet dat partijen met 3 zetels niks voorstellen. Wat wel zo is, is dat ze geen grote machtsfactor zijn. Ja. Dat klopt, maar dan kan je de vraag stellen, wil je een machtsfactor zijn door de zoveelste PVV-variant te zijn, hè? Want dat zou het dan worden. Of denk je, nee, wij willen de groep die niet gehoord wordt, en dat zijn de boeren en de burgers op het platteland, we willen die een stem geven. En dat betekent dat we maar 3 zetels halen. Want ik denk dat ook Henk de Nek wel snapt dat met Henk de Nek als lijsttrekker BBB niet gaat groeien. Niet meer dan 3 zetels gaat halen. Nee. Maar daar kan je ook blij mee zijn, omdat je geen PVV wil zijn. Ik ben lid van BBB. Ik ben erg voor de boerenagenda. Waaronder ik versta plattelandsagenda. Maar ik ben ook erg voor de Mona Keizer-agenda als het gaat om asiel en migratie. Ja. Dus ik vind het ook doodzonde dat dit gebeurt.
Omdat het de boer- en burgerbeweging heeft.
Ja, zeker.
Dus dat was de perfecte doodzonde combi geweest.
Maar wat gebeurt er als de fractie van BBB, waarin dan 3 oude garde BBB'ers zitten, plus 8 Marcus Sauers, Marcus Sauer mensen, inclusief Mona dus, en eventueel later nog 3 of 4 of 5 andere PVV'ers die dan opeens wel durven.
Ja.
Ja, dan krijg je inderdaad wel een grote partij erbij op rechts.
Ja.
Net als Ja 21 qua grootte en FVD. Hè, want daar, en tegen die tijd ook PVV. Daar hebben we het dan over. Maar dan bestaat BBB niet meer. En ik denk dat ze daar gewoon een valide punt hebben. En het allerbelangrijkste vind ik, hè, als het gaat om begrijp ik het. Ik begrijp iedereen, belofte maakt schuld. Dat begrijp ik, ja. Dat is een standpunt Keizer. Maar ik begrijp ook dat als de partijleiding, en dat is Caroline van der Plas, zegt tegen haar vice-fractievoorzitter, jij gaat niet praten met Marcus Sauer over komen ze bij ons. En ze doet het toch, Mona Keizer. En dat doet ze voor ze zelf fractievoorzitter is. Ja, dan sorry, maar dat zijn dan toch instructies van de baas die je aan je laars lapt.
Ja.
En dat mag, maar de baas mag dan boos zijn en zeggen, ja, maar nu vertrouw ik je niet meer. En dat is volgens mij, en dankzij Petra de Koning, en alleen dankzij Petra de Koning van NRC weten we dat. Dat is volgens mij wat er echt aan de hand is. En dan kiest BBB er blijkbaar voor, liever 3 zeteltjes met de oorspronkelijke agenda. Dan 12 zetels met PVV leid nummer 2. Nou, dat snap ik helemaal. En dat is geen machtsdenken. Nee, dat is principieel. Dat is net als dat de SGP bestaat, principiële partij. Partij voor de Dieren, principiële partij. Ja. Je hoeft er allemaal niet mee eens te zijn. Maar één ding is duidelijk. Ja, behalve dan die mevrouw van de Partij voor de Dieren die met Tjeerd de Groot samenwoont in Woudsend. Maar in principe zijn Partij voor de Dieren mensen die zijn voor de diertjes.
Ja.
Nou, en daar word je dus nooit een partij met 20 zetels door. Maar je staat wel voor je principes. En ik denk, ja, ik denk dat ik zo het hele conflict wel heb teruggebracht tot de kern.
Dus ja, maar dat is
en ze noemen het de richtingenstrijd. Maar het punt is natuurlijk dat in die fractie er drie mensen wijzen naar, ja, maar de richting van BBB is BBB zoals het was. Ja. En eentje wijst naar, nee, de BBB moet de kant van de PVV op. En ik zit op dat laatste punt meer inhoudelijk, asiel en migratie, meer op de lijn van Mona Keizer dan van het linkse volk wat ook rondloopt binnen BBB.
Nee, maar daarom is het een kleine mensenstrijd geworden.
Ja, dat is
want
het.
Hoe is het CDA op een gegeven moment groot geworden? Door te gaan, wat was het? CU, ARP? En wat
Christen.
Nou ja, en jou.
CHU.
CDA werd een fusiepartij. GroenLinks is ook een fusiepartij. En dat wordt nu helemaal een nieuwe fusie. De hele tijd wordt er geklaagd op rechts dat rechts in allemaal verschillende facties is. Facties, hè? Geen fracties. Facties is verdeeld. Nou ja, dit lijkt mij een heel goed idee. Dat je de boer, Carola van der Plas en haar achtergrond, de burger Mona Keizer en haar achtergrond, lees Marcus Houwer. Als je dat samenvoegt, samen Jan Dijkgraaf, dan heb je wat. En nu heb je niks.
Oké, okay, waarom dus kwam het nooit...
Dus ik weet dan wel wat de keuzes er zijn.
Waarom kwam het nooit tot een fusie tussen GroenLinks en PvdA? Omdat er altijd eentje groot was en eentje klein.
Ja.
Nu werden ze ongeveer even klein. En toen gingen ze samen.
Ja.
Wat zou er gebeuren als Mona Keizer de baas wordt van BBB, inclusief Marcus Sauer en nog 3 of 4 andere PVV'ers? Dan wordt Marcus Sauer de grootste. Mona dus. En niet de BBB. Dit zou opgaan.
Dat zijn de afspraken die je maakt. Dan moet je afspreken. We blijven het sowieso BBB noemen.
Nee, daar gaat niet om hoe ze het noemen. Het gaat erom wat er in het programma staat en hoe er gestemd wordt in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar op het moment dat Mona Keizer de baas zou worden van een Marcus Sauer BBB-partij, ja, dan is de agenda van Mona Keizer leidend. En wat zeggen dan mensen ook nog die de verkiezingsuitslag van 2025 interpreteren? Natuurlijk. Zonder Mona Keizer was BBB misschien nog kleiner geworden. Hè? Sluit het niet uit. Maar het is ook niet zo dat doordat Mona Keizer opeens volop het asiel- en migratieorgel ging rammen, dat BBB daardoor groot is geworden. BBB heeft nog altijd 4 van de 8 zetels ingeleverd. Dus het was ook niet zo. En toen zei jij, denk ik, ja, maar ownership van asiel en migratie, dat zit bij Geert Wilders. Dat moet je niet doen. Ja,
precies. Hoe ze die campagne hebben gevoerd, was sowieso debiel.
Ja. Maar dat is wel de toevoeging die Mona Keizer gaat brengen. Los van dat ze een hele epistel vol schrijft over, ik heb professionalisering gebracht en een nieuw huishoudelijk reglement. Ja, sorry, maar dat is allemaal niet relevant. Ik hou van alle drie, hoor. Van Caroline, Henk de Nek en Mona Keizer. En ik ben altijd beter met vrouwen dan met mannen, dat weet je ook.
Ja.
Dus ik hou van die twee vrouwen nog meer dan van hem. Maar ze hebben het gewoon, zoals jij dat altijd noemt, verneukt door een ordinaire vertrouwenscrisis. Van beide kanten.
Ja.
Ja, doodzonde.
Doodzonde. Ik wil nog iets zeggen, maar volgens mij ben ik...
Ja, ik wil nog even zeggen dat het enige belangrijk is dat ze in de Eerste Kamer voor de wetten van Marjolein Faber gaan stemmen.
Ja, nee, dat heb ik al gezegd. Oh. Dus dat moeten ze doen.
Kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Nee, ik weet niet meer. Ik had nog een punt, maar ik ben het vergeten.
Heb ik je weer onderbroken dan?
Je hebt me onderbroken. Ik vind dat zo verschrikkelijk altijd als je man.
Ja, ik moet wat doen om af en toe een aangevertje te kunnen doen, toch?
Ja. Maar goed, Petra de Koning is grappig, hè? Want je ziet haar wel eens in beeld. Ja. Zij is dus verslaggever-interviewer van NRC. Ze heeft echt heel vaak nieuws uit Den Haag.
Ja.
Maar ze heeft een heel zacht stemmetje.
Ja.
En
wolf in schaapskleren. Voor
ja, maar je ziet dat soms. Dan wordt er iemand geïnterviewd voor een camera in de Tweede Kamer. En dan zie je haar zo in beeld binnensluipen. Stapje. Heb je hier de politicus. Dit is de politicus. En dan heb je Petra de Koning. En dan stapje. En dan En dan gaat ze heel zachtjes iets vragen. En dan schrikt zo'n politicus zich helemaal de tyfus. Ja. Dat moet je opletten. Ik heb het meermaals gezien. Opletten. Ze schrikken van dat zachte stemmetje wat dan opeens in hun oor komt staan fluisteren. Van heb je nog wat voor me? En nee, ik vind dat heel grappig.
Kan jij trouwens nog wat op je to-do-list zetten? Ligt die voor je of niet?
Ja.
Ja, ik wou zeggen, moet je het wel doen. Ja, fijn hoor, dat je dat met beeld nu kan controleren. Moet je kijken,
dit is to-do-list, hè? Dit is louter.
Ja, ik ken dat. Ik heb ook zoiets. Ja. Lammy, moet je even opschrijven.
Lammy, yeah.
Ja, en waarom vraag ik dat, Bas?
Mm-hmm.
Die is al maanden totaal onzichtbaar op tv. Dus nu wil ik even dat je... Ja, die zit altijd bij talkshows. Nou ja, heel lang niet geweest. Dus misschien kan je even uitzoeken via bronnen hier en in het RIF... is ze ontvoerd vanwege uithuwelijking? Is ze met zwangerschapsverlof?
Ja.
Is ze eruit gepleurd bij NRC? Weet ik veel. Kan ook altijd. Doen ze dat wel vaker. Dus waar de fuck is Lammy?
Ja,
dat vind ik wel een issue.
Gaan we ook achteraan.
Ja, mooi. Dan heb jij wel weer genoeg te doen vandaag, denk ik.
Ja, even zien. Ja. Nou, we hebben nu alles wel gehad, toch? Ja, Bechtold... Keizer. Nou, lange aflevering. Zo, anderhalf uur, of niet?
Nog niet. Dan moeten we nog 10 minuten door, dan halen we dat. Maar waarom zouden we
dus mensen, wilt u meer van dit? Ga naar petjeaf.com/narejongens.
Ja, en dan krijg je dus op vrijdag meestal bellen met Bassie. Op zondag altijd de Bassie en Jans synagoge. Vanuit de synagoge naast de Joodse begraafplaats in Takozeil. Dan krijg je in verkiezingstijd dus bijna een dagelijkse verkiezingsextra... Krijg je informatietijd en formatie extra's. Dan krijg je Winter voor Liefde. Krijg je BNB voor Liefde. Krijg je binnenkort ook dagelijks of in ieder geval na elke uitzending... Married at First Sight. En we streven dus naar, hoeveel was het? 5000 abonnees. Daar zijn we nog lang niet, maar we streven naar 5000 abonnees. Want dan gaan wij stoppen met alle onze andere werkzaamheden.
Ja, en dan kunnen we gewoon...
gaan we elke dag podcasten.
Elke dag podcasten voor u.
Beste mensen, lieve mensen. En dan krijg zo'n boekenspecial van Bars. Hè, waar hij nu inmiddels al 1 aflevering van gedaan heeft de afgelopen 5 jaar. Ja, daar krijgt hij dan ook de ruimte voor.
Alle jingles staan klaar, dus ja.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijknaam.
Dit is ook een van de rubrieken die u dan krijgt.
Toen ik vroeger bij de BOVAG werkte... daar heb ik van 1990 tot begin 92 gewerkt... als eindredacteur van het BOVAG-blad. Hadden wij op de redactie een secretaresse, die heette Irma. Maar die noemden wij, omdat het een slome doos was... noemden we die Immi Krachtstroom. Immi, dat is een afkorting van Irma en Krachtstroom... omdat er echt, er kwam geen, nou, het was nog geen 6-volt batterijtje.
Ja.
Maar die vroeg dan altijd, als je wegging... Hè, en dat ga ik nu ook aan jou vragen, dus vandaar deze korte inleiding. Ga je nog wat leuks doen vandaag, Bas Paternotte?
Nee. Ik heb helemaal niks in de planning staan. Want morgen overmorgen die debatten. Dus ik denk, ik weet niet. Ik pak een rustmiddag.
Ja, nou heel goed.
Ga jij iets leuks doen vandaag?
Ik ga weer beginnen met mijn goede gewoonte van 10.000 stappen per dag.
Okay.
Ik bouw het wel op. Dus ik begin met 7.000 deze maand, 8.000 volgende... en dan elke maand 1.000 erbij tot ik op 10 zit. Maar ik ga dus voor het eerst weer wandelen... want de sneeuw is weg in Eestega.
Ja.
Dus je glijdt niet meer op je bek. Temperatuur loopt ook wat op, de sneeuw is weg. Het voelt niet meer ijskoud.
Je gaat met je drone.
Nog niet met de drone. Oh. Eerst gewoon kijken of ik kan blijven staan... zonder dat er allemaal afleidende dingen zijn... Maar ik ga wandelen zonder camera.
Ja.
Gewoon wandelen. De buik moet eraf, Bas. Het is weer te veel.
Ja.
Dus ik wil 9 kilo kwijt. En dat doe ik wandelend, zoals je weet.
Ja, heb je je loopband? Had je
ik heb een loopband, maar ik vind dat te saai. Ik ben geen autist zoals jij, die dan gewoon
elke maar qua
dag...
10.000, want ik had dus met 10.000 stappen fluitend... door 2 keer 3 kilometer te lopen.
Ik vind de loopband gewoon saai. Ik heb hem... Ik wil gewoon in de vrije natuur lopen. Dus dat ga ik vanmiddag doen. Nou, fijn dat je het nu vroeg wat ik nog ging doen de rest van de dag.
Ja.
En op maandag kwamen we altijd terug op de redactie van het BOVAG-blad. Want dan hadden we een vergadering.
Ja.
En dan vroeg Immi Krachtstroom altijd... En, hebben jullie nog wat leuks gedaan dit weekend? En toen wist ik, Bas, dus we hebben het nu over 1991. Toen wist ik... Ooit word ik kluizenaar en nooit wil ik meer een kantoor van binnen zien tegen die tijd. Vreselijk. Want dat was, ga je nog wat leuks doen dit weekend op vrijdagmiddag? En heb je nog wat leuks gedaan dit weekend op maandag? En als je, na, als je voor de bel ging, bij wijze van spreken, de fluit, dat je naar huis mocht. Als je dat deed, ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja. Vreselijk, Bas, dat kantoorleven. Ja. Dus ik ga gewoon wandelen. Maar als ik nou als kleine zelfstandige vanmiddag denk, weet je, fuck it met dat wandelen. Ik begin morgen wel. Wat mensen die te dik zijn altijd zeggen. Ik begin morgen wel. nou, dan ga ik niet wandelen. Vrijheid, Bas, dat is wat we hier in Eerste gaan nog hebben. De mazzel.
Leven de vrijheid.
Oh, ja. Hoera, de mazzel.
Doei, doei.